Goedenavond, broers en zussen, hier in de kerk of via de stream, nu of later. Hartelijk welkom op deze doordeweekse dag in deze dankdienst. Deze dienst wordt geleid door onze eigen predikant, dominee Jan Rozemuller. De collecte, de diakenen hebben besloten om de dankdagcollecte te bestemmen voor een project in Vista. Er wordt hulp gevraagd voor een te realiseren aanbouw aan een woning van de ouders van de 18-jarige David met een Down-syndroom. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. De kerkenraad wenst u een gezegende eredienst.
Goedenavond allemaal. Danken als levenshouding. Dat is het thema waar ik met jullie vanavond over wil nadenken, naar aanleiding van een tekst van Paulus die ook ons zoiets aanbeveelt. We zullen zometeen naar Fotum en Zegengroet gaan zingen. Ons eerste lied, het lied Heilig, 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 liedboek 985, vers 1, 2 en 3. We zullen onze afhankelijkheid van God belijden en mogen zijn zegen ontvangen. Zullen we erbij gaan staan? Onze hulp is in de naam van onze Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is, nooit loslaat waaraan hij begon. En voor u en voor jou is er genade en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen.
Oh,
Zullen we samen bidden. Heere onze God, bron van alle leven, eerste en laatste, begin en eind, eeuwige God. We zijn hier bij elkaar gekomen om uw naam groot te maken, want u bent een groot God. En we zijn gekomen om u te danken voor alles wat u geeft. Wat u geeft in uzelf, maar wat u ook geeft in allerlei zegen die we van u ontvangen. En als we daar met elkaar over nadenken en u voor danken, wilt u dan met uw geest bij ons zijn. Zodat inderdaad bij ons het besef is dat we veel te danken hebben, zodat we ook van harte u danken kunnen. Zegen ons als uw woord open gaat. Geef dat we het kunnen begrijpen als het wordt gelezen, als het wordt uitgelegd. Maar geef ook ja, dat het goed is voor ons geloof. En daarom bidden we ook om uw geest daarbij. Wil met uw geest in ons hart aan het werk zijn. Heere God, wilt u zo met ons zijn, met christenen, overal ter wereld, waarvan sommigen misschien ook vandaag dankdag hebben, maar sommigen ook in heel moeilijke omstandigheden zijn, wilt u overal bij uw kinderen zijn, Heere God. Verhoort u ons gebed in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen een gedeelte uit de eerste brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Thessalonica, 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot en met 24.
Wij vragen u, broeders en zusters, degenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost, terecht te wijzen. De moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.
Het is alweer een aantal weken geleden dat ik een voorbeeld heb gebruikt. Dat ik nu weer wil gebruiken, omdat ik vind dat het goed past bij de tekst waar het over gaat, bij wat Paulus ons wil zeggen. En dat is het voorbeeld van een docent die een test gaf aan zijn leerlingen en ze allemaal een blaadje gaf met een zwarte stip erop, met de opdracht van schrijf op wat je ziet. En misschien dat sommigen zich het nog herinneren, het voorbeeld, al die studenten schreef iets over die zwarte stip. En toen zei die leraar van, ja, en jullie hebben dus helemaal niets gezegd over het grootste gedeelte van dit vel, namelijk het wit, dat een veel grotere ruimte inneemt dan deze zwarte stip. En zo is het ook vaak in ons leven, hè, dat we erg focussen of gauw gefocust zijn op de donkere plekken, de moeilijke dingen in ons leven, zeg maar, de zwarte stip of stippen. En minder gefocust zijn op ja, de vele goede dingen die in ons leven er zijn, die God in ons leven geeft. En nu zou je kunnen zeggen van ja, maar er is nu heel vaak, maar zeker ook nu wel, ook heel veel ellende in deze wereld als het gaat om ja, oorlogen. Tegenwoordig heb je in ieder geval 2 live blogs op de nieuwssites die over Oekraïne al wat langer en die over Israël, Gaza de laatste tijd. Wat komt er veel aan ellende voorbij? Je zou kunnen zeggen van nou, 1 zwarte stip, er zijn er best nog wel wat meer die je flink neer kan zetten op dit vel papier. En dat kan ook voor jouw persoonlijk leven gelden. Dat je zegt van ja, maar in mijn leven of in het leven van mensen die ik lief heb, is zoveel donkerheid, zoveel zwarte stip, zeg maar, of zwarte stippen. Ja, dan is het ook niet zo gek dat je daar veel mee bezig bent. En vandaag is het Dankdag. En dat is een dag die ons wil helpen op zijn minst ook te kijken naar, nou ja, dat toch nog best grote witte gedeelte op het papier. En ik denk in het leven ook wel van ons allemaal. Alleen dat witte in ons leven, dat valt vaak helemaal niet zo op. Waarom niet? Nou, omdat het voor het grootste deel nogal gewone dingen zijn. Heel gewone dingen die samen dat witte vel papier vormen. Dat je 's ochtends opstaat, weer energie hebt voor een nieuwe dag. Dat je eten hebt genoeg voor tenminste 3 maaltijden per dag. Dat de boeren hun werk konden doen afgelopen seizoen op het land, dat er van alles en nog wat kon worden geoogst. Dat God in de schepping veel moois gaf. Dat God ons gaf dat wij van alles konden doen wat we graag wilden doen. Dat hij ons geeft dat we hier vanavond, maar ook heel vaak, bij elkaar zijn. Heel veel van die gewone dingen waar we vaak helemaal niet zo bij stilstaan. En ja, dan is de dankdag er om daar ook even op te focussen van, hey, zie je dat wel? Al die gewone dingen die God aan ons geeft. En Paulus wil ons dan leren in wat we gelezen hebben net, om danken niet te reserveren tot bepaalde momenten, deze dankdag en misschien nog wat andere momenten in het jaar, maar dat het een levenshouding mag zijn. Want Paulus zegt, dank God onder alle omstandigheden. Dus dan gaat het om ja, dankbaar zijn of danken als een manier van leven. Nou, hoe doe je dat? Paulus noemt eigenlijk 3 dingen die daarbij helpen, die we ook beter zullen bekijken vanavond. Hij zegt eerst, wees altijd verheugd. Dan zegt hij, bid onophoudelijk. En vervolgens zegt hij dan dus, dank onder alle omstandigheden. En dat zegt hij tegen een gemeente in Griekenland, in Thessalonica. En dat was een gemeente van mensen die wel wat wisten over zwarte stippen. Want je leest in die brief dat deze mensen, deze christenen, behoorlijk te maken hadden met vervolging. En Paulus zegt daarover van, ja, jullie lijden eigenlijk al net zo zwaar als jullie medechristenen in Judea en Israël, die ook stevig worden vervolgd, jullie ook. En ja, dat is natuurlijk nog steeds wel zo voor veel christenen, dat het ze behoorlijk moeilijk wordt gemaakt. Er is natuurlijk veel over Israël en Gaza in het nieuws. En zo las ik ook ergens een verhaal over christenen in Gaza. Ja, dat die altijd daar ook eigenlijk een soort van tweede rangs burgers waren. Ja, Hamas, dat het voor het zeggen heeft al lang, daar moet niets van christenen hebben. En in navolging daarvan de rest van of het grootste deel van de bevolking ook niet. Ja, moeilijk voor christenen. En dat geldt voor christenen op veel plekken op aarde. Ook in Thessalonica dus. En daarom begonnen sommige christenen begonnen de moed te verliezen. En ze dachten van, ja, waarom zou ik nou nog geloven en christen zijn als dat zoveel spanning geeft, als het zoveel onzekerheid geeft voor de toekomst? Kan ik er niet gewoon beter mee kappen? Waarom als christen leven, als je leven daar zo door onder druk komt te staan? En misschien is dat soms ook wel jouw vraag. Waarom zou ik als christen leven, als mijn leven zoveel onder druk staat? Er zijn soms best heel wat zwarte stippen aan te wijzen. En toch wil Paulus ons helpen om ons te richten ook op dat witte vel. Het vel van, zeg maar, het gewone leven met God. Van elke dag. En daar geeft hij dus die drie aansporingen bij. En die wil ik graag even met jullie bij langs gaan. Het eerste is dan, wees altijd verheugd. Nou, dat valt niet heel erg mee, toch? Als 's ochtends de wekker gaat, nou, dat vind ik niet heel makkelijk om meteen heel erg verheugd te zijn. En als ik er dan naast sta en de temperatuur is ook niet al te hoog. Nou ja, ik denk dat jullie het allemaal een beetje kunnen voorstellen. Altijd verheugd. En dan gaat de dag verder. En ja, dan hebben wij toch ook zo onze pieken en dalen wat betreft onze stemming. En soms voel je je heel goed, soms wat minder. Er komt nog bij dat wij als mensen heel verschillende emoties hebben. De emoties van blij zijn en boos zijn en bang zijn. En welke hadden we ook alweer nog meer? Angstig, blij, verdrietig. Dus de basisemoties, nou, die doen zich allemaal voor. Hoezo altijd blij zijn? Nou, Paulus weet dat natuurlijk ook wel. Dus Paulus zal echt niet bedoeld hebben van, ja, je mag maar één basisemotie hebben. Maar wat hij bedoeld zal hebben is dat er onder ons gewone leven, met al die verschillende emoties, dat daar een vloer ligt van vastigheid die te maken heeft met God. God die er altijd is en die altijd ook reden tot vreugde geeft. En dat kan dan samengaan soms ook met verdriet. Toch die vloer van vreugde omdat God er in je leven is. Nou, het bijzondere van die blijdschap is dat het bij God vandaan komt en dat het ook op God gefocust, gericht is. Paulus zegt dan ook vaak, wees verheugd in de Heer. En hij zegt ook, laat de Heer jullie vreugde blijven. Dat is de vreugde die hij bedoelt als hij zegt, wees altijd blij. Vreugde in de Heer. Dus de bron en de focus daarvan is Jezus Christus. Wees blij met de Heer Jezus, de verlosser van je leven. Wees blij met de Heer die, waarvan je weet dat hij ervoor zal zorgen dat er een eind komt aan ellende, aan oorlog, aan wat dan ook. Wees blij met die Heer waarvan je weet hij zal een vrederijk laten komen. Dan zullen zwaarden zijn omgesmeed tot ploegijzers. Wees blij met de Heer, ja, die ervoor zorgt dat nu ook al iets van het koninkrijk, dat nieuwe koninkrijk, doorbreekt. Dat wij ook namens de Heer daar iets van mogen laten zien door de kracht van de Heer. Wees blij met die geweldige Heer. Het gaat om blijdschap die de focus heeft op onze Heer. En we krijgen die blijdschap ook van onze Heer. Hè? Dat is ook wat Paulus zegt. Ik denk dat jullie wel kennen de vrucht van de geest. In Galaten 5 vers 22 wordt dat opgenoemd. En daar zegt Paulus, de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid. Maar dus ook vreugde, blijdschap. Dat is iets wat God aan ons geeft. Niet iets wat we uit onszelf moeten zien op te brengen. En als dat zo is, moet dat wel betekenen dat die vreugde, die blijdschap, ook niet afhangt van de omstandigheden in je leven. Dat zie je bij Paulus ook, want hij roept op tot vreugde, terwijl hij zelf in de gevangenis, in gevangenschap zit. Dus vreugde bedoelt hij die er ook is als omstandigheden moeilijk zijn. En eigenlijk op een andere plek gaat Paulus nog verder. Hij zegt niet alleen maar wees verheugd ondanks moeilijke dingen die je meemaakt. Maar hij zegt ergens ook wees verheugd dankzij moeilijke dingen die je meemaakt. Wees verheugd dankzij gevangenschap, vervolging, dat soort dingen. En dat zegt hij in 2 Korinthe 12. Hij zegt, daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden, in beledigingen, in nood, vervolging, ellende die ik onderga vanwege Christus. Dat lijkt gek en toch is dat een ervaring die je ook wel terug kan horen bij christenen. Waar we elkaar misschien ook wel eens over vertellen. Dat je zegt van, toen ik het heel moeilijk had, toen alles in mijn leven leek te wankelen, toen voelde ik juist de kracht van de Heer. Toen voelde ik me juist eigenlijk meer dan ooit verbonden aan de Heer. En dat gaf vreugde, dat gaf vrede, ja, die dus op dat moment wel boven de omstandigheden uitging. En die als heel krachtig voelde. Dat is niet altijd zo, als mensen het heel moeilijk hebben. Maar het gebeurt nog wel eens dat je in moeite die ervaring kan hebben. Een voorbeeld van Paulus, uit het leven van Paulus, is bijvoorbeeld als Paulus in de gevangenis zit in Filippi, samen met Silas, wel een bekend verhaal, hij is opgepakt en ze worden helemaal in een cel gestopt, de voeten in een of ander blok en zo zitten ze daar vast. Nou, dat zijn heel ongemakkelijke omstandigheden, denk ik, en ook heel moeilijke omstandigheden. Hoe lang moeten wij hier zitten? Wat gaan ze met ons doen? En wat je dan ziet is dat Paulus en Silas heel blij zijn en dat uiten door te gaan zingen met elkaar in die gevangenis. Een blijdschap die dus weer niet opkwam uit omstandigheden, zo leuk was het daar niet, maar die opkwam uit hun band met de Heer Jezus. Die band met Jezus en de geloofskracht daardoor, dat gaf ze blijdschap. En dat maakte ook weer indruk, bijvoorbeeld op die gevangenbewaarder, die tot geloof kwam. Dus, wees altijd verheugd. En dat is echt niet altijd makkelijk op te brengen. Nog even een voorbeeldje. Jullie kennen vast wel Greta Thunberg. Die jonge dame die enorm opkomt altijd voor het milieu, voor het klimaat. En Greta Thunberg die zei eens een keer in een interview, als ik met een politicus op de foto ga, zorg ik ervoor dat ik altijd boos kijk. Waarom? Nou, want als ik vrolijk ga kijken, dan denken ze dat het wel meevalt met het klimaat. Dus altijd boos kijken, hè, als je zo op de foto komt. En ik snap dat wel. Klimaatprobleem kan ook somber maken. Maar dan kan het ook zomaar een groot, somber, donker gat worden, ja, waar je eigenlijk niet meer uitkomt. En je kan wel lezen dat bij jongeren ook wel eens zo is. Met name dacht ik bij jongeren dat het klimaatprobleem ze zo aangrijpt en zo somber maakt, ja, dat je daar bijna niet meer uitkomt. En dat kan ons allemaal overkomen natuurlijk, ook als je bijvoorbeeld het wereldnieuws volgt. Van al die oorlogen die er zijn, ik noemde het net al even, en de uitzichtloosheid soms ook van zo'n conflict. Oh, hoe lang gaat het allemaal nog duren en hoeveel mensen moeten daar nog bij omkomen? En kun je dan nog blij zijn? Moet je dan ook niet gewoon, al is het alleen al uit solidariteit met die mensen, vooral verdrietig zijn of boos zijn? Nou, dat ook, denk ik. Maar Paulus spreekt ons dan ook daarin toch wel aan en zegt van, ja, maar laat niet jouw blijdschap helemaal afhankelijk zijn van de omstandigheden. En bijvoorbeeld hoe het op het wereldtoneel eraan toe gaat. Vind je blijdschap in God en in de Heer Jezus. Hij die de redder van jou is en de redder van de wereld is. De God die ook in deze tijd zijn liefde laat schijnen in deze wereld. En blijft doorwerken en zijn koninkrijk laat komen. Wees daar blij om. Wees blij met de Heer. En die vreugde mag de grondtoon zijn in je leven. De vreugde van, ja, dat je op weg mag zijn met je Heer en dat de aarde van Hem is. Dan die andere twee iets korter. Bid onophoudelijk. Hoe kan dat? Bidden zonder ophouden. Misschien als je dat hoort, denk je aan heel vrome mensen die misschien aan heel veel kunnen bidden. Of je denkt aan kloosters waar ze hun vaste gebedstijden hebben. Of je denkt aan moslims 5 keer per dag met het gezicht naar Mekka. Maar wij, hoe kunnen wij dat? Onophoudelijk bidden. Ook hier past weer bij het woord levenshouding. Dat Paulus wil dat het een levenshouding is. Bidden niet alleen op die momenten dat je echt in gebed gaat, zeg maar als houding in je leven. Jezus heeft daar een gelijkenis over verteld. Dat gaat over een weduwe die onrecht is aangedaan en die haar recht wil halen bij een onrechtvaardige rechter. En die rechter die is helemaal niet van plan om die arme weduwe recht te doen. Wat heeft hij voor boodschap aan die arme vrouw? Maar die vrouw die zeurt die man zo aan zijn hoofd en die blijft maar vragen en die blijft maar vragen. Doe mij recht, doe mij recht. Dat die man op een gegeven moment denkt, nou dan ben ik er zat van, oké, om eraf te zijn. En dan doet hij inderdaad recht aan die vrouw. En Jezus zegt, waar het mij om gaat in deze gelijkenis is dit, dat jullie net als deze weduwe niet stoppen met bidden. Blijf aanhouden, blijf ermee doorgaan. Zal God dan zeker niet recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Als je je zorgen maakt over het wereldgebeuren, over jezelf, over bepaalde mensen, ga ermee naar God. Blijf contact zoeken met God. Zoals die weduwe maar naar die man toe bleef gaan. Spreek met God over het oorlogsgeweld, zorgen die je daarover maakt, over al die andere dingen waar je zorgen om hebt. En blijf in je bezorgdheid in verbinding met hem. En wat dan helpt, zijn de piketpaaltjes onderweg. Dat je 's ochtends naar God toe gaat, dat je vaste momenten hebt tijdens de dag. Bij eten of als je een gesprek ingaat of op wat voor moment dan ook, dat je vaste momenten hebt dat je gaat bidden. Of je gaat niet expres bidden, maar je maakt even contact met God. Je beseft dat God er is. Ik ben hier, u bent hier, wij zijn hier. Maar zo, dat kun je vergelijken met oplaadpunten. Oplaadpunten langs de kant van de weg, oplaadpunten voor elektrische auto's. Ja, elke keer kom je daar, als je een elektrische auto hebt, vanzelf weer terug. En dan ga je weer verder. En zo leef je als iemand die aan God verbonden is. Ten slotte, dank onder alle omstandigheden. Dat is misschien wel de meest praktische opdracht. En dat Paulus zegt van, nou, blijf kijken naar het wit op het vel papier. Niet dat je licht moet tillen, dus aan de donkere plekken, of dat je dat weg moet wuiven, helemaal niet. En toch, het doet ook wat met je, als je zo in het leven staat, dat je God kan blijven danken. Ja, ook als je het moeilijk hebt, als je veel ellende in deze wereld ziet, toch redenen om te blijven danken. Dat doet iets met je, want ja, dan blijf je toch leven met hoop. Met moed, omdat je ziet dat God er is en toch voor jou blijft zorgen en blijft doorgaan met goede dingen doen in deze wereld en heenwerken naar de nieuwe wereld. Daarom is het goed om te blijven kijken naar wat God je geeft. Je hebt weer een nacht geslapen. De slaap deed je goed. Je kon genieten van de natuur, bloemen, vogels, alles om je heen. Je zag het gewas weer groeien op het land, het wuivende graan, de aardappelplanten, de bulten met suikerbieten die weer zijn geoogst. Je zag hoe boeren bezig waren, soms van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ze werkten aan onze voedselproductie. Kijken naar wat God geeft. Dat je van God weer vaak lekker eten kreeg, een dak boven je hoofd had, lieve mensen om je heen, gezelligheid. Ook dat we kunnen geven aan de voedselbank of zoals nu aan David en zijn familie, David moet ik geloof ik zeggen, en zijn familie in Vista die het zo hard nodig hebben. Nou, en zo mogen we leven, ook in deze spannende tijden. Kijken naar het papier, naar het wit, ook dat God blijft geven. Ga met ogen, open ogen door deze wereld. Zie wat God aan het doen is en vertrouw erop dat Hij nooit loslaat waaraan Hij begon. Amen. We zullen met elkaar nu een lied zingen dat ook een geloofsbelijdenis is. Eigenlijk een berijming van de geloofsbelijdenis van Nicea. Dat gaan we met elkaar zingen en zullen we daarbij gaan staan.
Amen.
zullen gaan danken en tussendoor zullen we ook nog een lied gaan zingen en ook na het gebed nog een ander lied. Zullen we samen danken. Heere God, Vader in de hemel, we willen u danken allereerst om wie u bent. De schepper van alle dingen. De God die ons kent, voor ons zorgt, ons verlost. Nooit ontvalt u ons. En u zult ons ook nooit laten vallen. En wat er ook allemaal is waar we ons zorgen om kunnen maken. Hoeveel zwarte stippen er ook zijn. U bent er altijd. U bent liefdevol, u bent genadig. U bent vol vergeving, u bent rechtvaardig, u bent heilig. U bent trouw. Uw koninkrijk komt. U bent voor ons om ons de goede weg te wijzen. U bent achter ons om ons te beschermen tegen gevaar. U bent onder ons, zodat we nooit ten onder gaan. U bent in ons om ons te troosten. U bent naast ons, om ons heen, als een beschermende muur, als anderen over ons heen vallen. U bent boven ons om ons te zegenen. Vandaag, morgen, alle dagen van ons leven. Heer, we prijzen u. We danken u om wie u bent. En we danken u voor het goede dat we uit uw hand ontvingen. We leven in spannende tijden. Er is veel onzekerheid in deze wereld. Onzekerheid over oorlog en vrede, over duurzaamheid, landbouw, voedselproductie. Er zijn zorgen over zoveel dingen, zwarte stippen. Maar ondertussen kregen we heel veel waar we dankbaar voor kunnen zijn. Wat zijn we ook als mensen hier in Nederland bevoorrecht. We prijzen u voor voedsel dat groeide op het land. Voor gewassen die groeiden voor mens en dier. We danken u dat er geoogst kon worden. Dat u regen en zon gaf in de afwisseling van seizoenen. Wij danken u voor schoon drinkwater dat elke dag uit de kraan komt. We danken u voor alles wat u geeft in de schepping. Wat is er veel moois om van te genieten in de schepping. We danken u voor dat alles. In Jezus' naam. Amen. En laten we nu met elkaar ook God prijzen met het lied Lof zij de Heer, liedboek 868, vers 2, 4 en 5. zullen wij ook verder danken. Heere God, we danken u voor het werk dat we konden doen. In het bedrijf waar we werken, op het land, thuis, in de werkplaats, in de zorg, waar dan ook. Dank u wel dat we dat konden doen. We danken u ook voor alle goeds dat u gaf in gezinnen, voor liefde die ouders mochten geven aan kinderen, liefde die kinderen op hun beurt ook weer gaven. Maar we danken u ook voor wat u gaf door familie, door vrienden, door buren, door de mensen om ons heen. We danken u voor de vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs, vrijheid van meningsuiting. Dank u wel dat we leven in een democratische rechtsstaat. Dat de regering, nu demissionair, over het algemeen het goede voor de mensen zoekt. Al is het dan in alle onvolmaaktheid, dat moeten we erbij zeggen. Maar zeker als we kijken naar andere landen, beseffen we hoeveel goeds we ontvangen in onze bestuurders, landelijk en plaatselijk. Dank u wel daarvoor. We danken u voor de scholen, voor universiteiten, beroepsopleidingen. Dank u wel voor docenten, leerkrachten en voor alles wat kinderen en jongeren mochten leren. We danken u voor een dak boven ons hoofd. We danken u ook voor geloof, hoop en liefde. Dank u wel dat we geen dag zonder hoop zijn. En dank u wel voor het evangelie van de Heere Jezus. Het evangelie van verzoening, van steeds weer een nieuw begin. Dank u wel voor wat u ons gaf in onze gemeente. Kerkdiensten die ongestoord plaatsvonden. De boodschap van uw liefde die steeds mocht klinken. Niet alleen hier in de kerk, ook thuis door online diensten. Dank u wel voor mensen die met technische en muzikale gaven zich inzetten voor de kerkdiensten. En dank u wel voor zoveel meer dat gebeurt in de gemeente. Kinderwerk, jeugdwerk, mensen die zich op wat voor manier met hun gaven ook inzetten. En dat is op veel manieren. Dank u wel daarvoor. Voor mooie activiteiten die er waren. Gezellige activiteiten, serieuze activiteiten, vaak geen toxamen. Dank u wel voor onderling meeleven. Het omzien naar elkaar, helpen van elkaar. Dank u wel dat we mogelijkheden hebben gekregen om te geven. Te geven aan mensen die minder bevoorrecht zijn dan wij. Bijvoorbeeld aan David en zijn ouders in Vista. Wees hen ook nabij en geef dat wij inzamelen daar tot zegen mag zijn. Voor dit gezin, voor onze broers en zussen in Vista, maar ook voor onszelf. Want geven is beter dan ontvangen. En daarom danken we u voor de mogelijkheid van het geven. Heere God, zo danken we u ervoor dat we danken kunnen. En neem onze dank aan in de naam van de Heere Jezus. Amen. Laten we nu zingen Psalm 118, vers 1 en 10. Dan is er nu de collecte en daarna zingen we Halleluja, eeuwig dank en eer. Met de zegen van God naar huis gaan. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer laat het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heer wendt u zijn gelaat toe en hij geeft u en hij geeft jou zijn vrede.
Amen.